vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma Japan dringt erbij Israël op aan de aanvallen op Gaza te stoppen. Minister van Buitenlandse Zaken zei, er vond geen aanval plaats op het Indonesische contingent hoofdkwartier in Libanon. Hier is het complete nieuws geleverd door mij in de Herdiani. Japan dringt erbij Israël op aan zijn aanvallen op de belegerde Gazastrook te stoppen zodat humanitaire hulp voor de inwoners binnen kan komen. Deze nadruk werd donderdag overgebracht tijdens een ontmoeting tussen de Japanse minister van Buitenlandse Zaken en de Israëlische ambassadeur in Japan, volgens een verklaring van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Als onderdeel van haar inspanningen om het conflict in het Midden-Oosten te bezweren, treft de Japanse regering de laatste regelingen om minister van Buitenlandse Zaken Yoko Kamikawa van 2 tot 5 november naar Israël en Jordanië te sturen, zo meldde het dagblad Asahi Shimbun. Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat er geen aanvallen waren gericht op het Indonesische contingent hoofdkwartier van UNIFIL in Zuid-Libanon. Deze verklaring werd donderdag overgebracht door de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lalu Muhammad Iqbal, als reactie op de toenemende intensiteit van wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah-groep langs de grens tussen Libanon en Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat er 1.200 leden van het Indonesische contingent dienden in UNIFIL, de tijdelijke strijdmacht van de VN in Libanon. Hun taakgebied ligt in Zuid-Libanon, namelijk langs de Libanees-Israëlische lijn en zeegrenzen. Ik wil bevestigen dat het Indonesische contingent al een back-up plan had als de veiligheidsomstandigheden zouden verslechteren. We gaan naar het volgende nieuws waarnemen. Burgemeester van Ambon, Bodewin Watemena, zei dat de Poolse regering mogelijkheden heeft geopend voor samenwerking in de toeristische sector met het stadsbestuur van Ambon. Dit maakte hij donderdag op Ambon bekend tijdens het bezoek van de Poolse vice-ambassadeur in Indonesië, Stefan Piotr Villus, aan Ambonstad. Volgens Watemena is de vice-ambassadeur van de Polen van plan de mogelijkheid van samenwerking in de toeristische sector te onderzoeken, omdat volgens gegevens vrij veel toeristen uit Polen de hoofdstad van de provincie Maluku bezoeken, namelijk 200 mensen per jaar. Naast het toerisme is de Poolse regering ook geïnteresseerd in samenwerking in de onderwijssector via het studentenuitwisselingprogramma van Patimura Universiteit. We gaan naar het laatste nieuws. De Chinese National Space Administration of CNSA heeft het samenwerkingsdocument ondertekend met de ruimteorganisatie van Pakistan en Wit-Rusland over het Internationaal Lunar Research Station programma. De nieuwe gezamenlijke inspanning markeert het begin van de deelname van Pakistan en Wit-Rusland aan de ILRS-programma. Het programma werd geïnitieerd door China en nodigde organisaties en wetenschappers uit de hele wereld uit om deel te nemen. De CNSA zei dat China een lange geschiedenis van samenwerking heeft met de twee landen in de ruimtevaartsector. De bouw van het ILRS naar de verwachting in drie fasen worden uitgevoerd, waarbij het basismodel van het station naar verwachting rond 2030 voltooid zal zijn. Dat was het nieuws. Voice of Indonesia met het commentaar. De Verenigde Naties Veiligheidsraad is er opnieuw niet in geslaagd een resolutie over het Israëlisch-Palestijnse conflict aan te nemen. Tijdens een bijeenkomst op woensdag konden twee ontwerpresolutie afzonderlijk ingediend door Rusland en de Verenigde Staten, beide niet worden aangenomen vanwege veto's. De ontwerpresolutie van de Verenigde Staten richt zich op het aanpakken van de ergende humanitaire crisis in Gaza. In hun voorstel riepen de Verenigde Staten op tot stopzetting van het geweld om de opening van route voor humanitaire hulp mogelijk te maken. Maar de Verenigde Staten hebben geen staakt-het-vuren voorgesteld. De ontwerpresolutie van de Verenigde Staten kreeg niet het minimum aantal stemmen omdat er slechts 10 stemmen voor waren. Ondertussen zijn Rusland, China en de Verenigde Arabische Emiraten er tegen. Ook het door Rusland ingediende resolutievoorstel werd woensdag niet aangenomen door de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Rusland stelde in zijn voorstel een onmiddellijk langdurig humanitaire staakt-het-vuren voor een veroordeelde alle geweld en vrijeindigheid tegen burgers. Alleen Rusland, China en Verenigde Arabische Emiraten en Gabon steunden het Russische resolutievoorstel. 9 leden onthielden zich van stemming, terwijl de Verenigde Staten, de Unie en Groot-Brittannië waren tegen het voorstel. Een resolutie heeft minimaal 9 stemmen nodig en geen veto's van de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland of China om onmiddellijk in werking te treden. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki was teleurgesteld over het feit dat de Verenigde Naties Veiligheidsraad er niet in was geslaagd de resolutie voor de tweede keer aan te nemen. Al-Maliki zei, zoals geciteerd uit Republica.com, dat het herhaalde falen van de Veiligheidsraad bij het stoppen van de brute agressie van Israël niet kan worden vergeven. Hij drong er bij de Verenigde Naties Veiligheidsraad op aan onmiddellijk een einde te maken aan de bloedbaden die Israël tegen mensen in de Gazastrook heeft aangericht. De teleurstelling van de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken is zeer redelijk. Er wordt reikhalsend uitgekeken naar een resolutie over het Israëlisch-Palestijnse conflict, omdat alleen een door van de Verenigde Naties Veiligheidsraad goedgekeurde resolutie een snellere en effectievere interventie in kritieke situaties of oorlogssituaties mogelijk maakt. Zonder 1 door de Verenigde Naties Veiligheidsraad goedgekeurde resolutie zou de oorlog voortduren en zou het verlies aan mensenlevens blijven toenemen. Volgens gegevens verzameld door de Verenigde Naties Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken of OCHA van het ministerie van Volksgezondheid van Gaza, een officiële verklaring van de Israëlische regering heeft de Israëlisch-Palestijnse oorlog in de periode van 7 tot 25 oktober 2023 ongeveer 8000 slachtoffers geëist van beide kanten. Tot de 19e dag van de oorlog, namelijk woensdag, was het totale aantal slachtoffers aan de Palestijnse kant ongeveer 4 keer hoger dan het aantal slachtoffers aan de Israëlische kant. Oetje merkte op dat de meerderheid van de Palestijnse slachtoffers zich in de Gazastrook bevond, met een dodental van ongeveer meer dan 6.000 mensen. Ondertussen bedroeg het dodental in westelijke Jordaan-oever 102 mensen. Ondertussen bedroegen de Israëlische slachtoffers meer dan 1.000 mensen. Oetje meldde ook dat er ongeveer 1.600 Palestijnen in Gaza waren die als vermist werden opgegeven, waarvan ongeveer 900 kinderen. De wereld hoopt nog steeds dat er een resolutie komt van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het Hamas-Israël-conflict. Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn niet bindend, maar hebben in ieder geval een politiek geweest. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 27 oktober 1945, de staatselektriciteitsbedrijf opgericht. Het staatselektriciteitsbedrijf, beter bekend als PLN, is een staatsbedrijf dat zich bezighoudt met de opwekking, transmissie en distributie van elektrische energie. PLN bestaat al sinds ongeveer de 19e eeuw, opgericht door een Nederlandse suiker- en theefabriek. Op 27 oktober 1945 richtte president Sukarno het elektriciteits- en gasbureau op onder het ministerie van Openbare Werken en Energie met een capaciteit voor de opwekking van elektriciteit van 157,5 megawatt. Om de rol van elektriciteit in de nationale ontwikkeling en welvaart te waarderen, wordt nu elke 27 oktober gevierd als Nationale Elektriciteitsdag. We gaan nu naar Nationale Luchtvaartdag. Deze herdenking is gebaseerd op een historische gebeurtenis op 27 oktober 1945. Destijds vloog Air Commodore Agustinus Adisucipto met succes met het Turing-vliegtuig. Toen Indonesië het Maguwo-vliegveld in Yogyakarta in beslag nam, werd ook het vliegtuig van Turing in beslag genomen. Indonesische technici slaagden erin het beschadigde vliegtuig te repareren en het in rood en wit opnieuw in te richten. Adisucipto vloog ermee op Maguwo vliegbasis, die nu bekend staat als Adisucipto vliegbasis, en de eerste vlucht, uitgevoerd door Air Commodore Agustinus Adisucipto, had een psychologisch effect, namelijk een buitengewoon enthousiasme bij het Indonesische volk om de nationale luchtmacht te ontwikkelen. Sinds 1974 wordt 27 oktober gevierd als Nationale Luchtvaartdag. We beëindigen met Nationale Bloggerdag. Aanvankelijk stond de Nationale Bloggerdag bekend en gevierd als de Blogger Party, die werd gehouden op 27 oktober 2007. De toenmalige minister van Communicatie en Informatie, Mohammad Nuh, opende een evenement voor bloggers uit heel Indonesië. Mohammad Nuh riep 27 oktober uit tot Nationale Bloggerdag. Het jaarlijkse Blogger Party evenement groeide vervolgens zodanig dat het veel nationale bloggers kon aantrekken om eraan deel te nemen. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Vluchtige voedselgrondstoffen vormen nog steeds een uitdaging voor de nationale voedselzekerheid van Indonesië. Dit gebeurt ieder jaar herhaaldelijk onder invloed van oogsten, natuurlijke verstoringen en ontwikkelingen in de binnenlandse en internationale prijzen van voedselgrondstoffen. Dit zei het hoofd van het handelsbeleidsagentschap van het Indonesische ministerie van Handel, Kasan. Volgens Kasan blijft de Indonesische voedselzekerheid nog steeds achter bij die in Singapore, Maleisië en Vietnam. Vergeleken met Indonesië importeert Singapore meer voedsel. De manier waarop Singapore de voedselveiligheidsproblemen aanpakt, is echter beter dan die van Indonesië. Dit bewijst dat landen die afhankelijk zijn van de buitenlandse voedselhandel niet noodzakelijkerwijs problemen hebben met het overwinnen van de voedselzekerheid. Ondertussen heeft Thailand, dat veel voedsel exporteert, een lagere voedselzekerheidsindexwaarde dan Indonesië. Kasan legde ook uit dat landen met de status van grote producent of importeur niet noodzakelijkerwijs een goede voedselzekerheidsstatus hebben. Kasan zei dat voedselhandel een oplossing is voor de voedselzekerheid. Volgens mondiale gegevens behoort voedsel nog niet tot de top 5 van verhandelde grondstoffen. De 5 grondstoffen die nog steeds favoriet zijn in de wereldhandel zijn minerale brandstoffen, elektrische machines en apparatuur, auto's, chemische producten en kunststoffen. Het ministerie van Handel heeft verschillende internationale handelssamenwerkingen tot stand gebracht om de voedselzekerheid te ondersteunen, zoals met de Wereldhandelsorganisatie om de productiviteit te verhogen, handelsfacilitatie, voorraadbeheer en internationale samenwerking te verkrijgen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Kesan pertama kita jumpa seakan bertatap mata. Ruang waktu yang berbicara hadirkan nuansa bersama. Walau tak nyata
dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan bercinta?
Oh biarlah sudah, ku hadapi saja masa-masa nestabah. Ku hampa sendiri bohongi nurani.
Baru saja mau bersemi, ternyata hanya angan belaka.
Tinggal waktu yang berbicara sama ijabah sang semesta.
Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan bercinta?
Oh biarlah sudah, hadapi saja diantarung tenggelam. Ku hampa sendiri
luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, als u naar de wijk Biak Numfor in Papua reist, zijn er verschillende prachtige stranden voor degenen onder u die van watertoerisme houden, zoals duiken, snorkelen en zwemmen. Een van de stranden die u kunt bezoeken is het strand van Angaduber. Dit strand met prachtige panorama's en wit zand ligt aan de meest oostelijke kust van de zuidkust van Biak Numfor. De locatie ligt op 32 kilometer van het stadscentrum van Biak en is over de weg in ongeveer 50 minuten te bereiken. Luisteraars, wanneer u op dit strand aankomt, kunt u een uitgestrekte zee zien die helder is en in de verte van groenachtig naar steeds blauwer wordt. Het strandzand is wit en zacht. Achter het strand staat een rij kokospalmen met een priel waar je kunt uitrusten. Het strand van Angaduber is een geschikte plek om te zwemmen, in het water te spelen en te duiken. Als u duikt, ziet u de schoonheid van de kleurrijke koraalriffen. Luisteraars, in een ander deel van het strand van Angaduber is er een klif die uitsteekt in de zee en de toegangspoort is tot het witte zandstrand en direct uitkijkt op de Padaido eilandgroep. U kunt meteen genieten van het blauwe zeewater. Wat ook uniek is aan dit strand is dat er koraalrotsen zijn die zoet water uitstoten als het zeewater zich terugtrekt. Dit zoete water is tevens een waterbron voor de omwonenden. Niet ver van het strand van Angaduber kunt u andere toeristische attracties bezoeken, zoals het Vogel- en Orchideeënpark, het Biruparameer, het Bosnikstrand en het Opiarifstrand. Oké, luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Kamu berbeda. Kusalah tingkah hadapi.
naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Het ministerie van Milieu en Bosbouw, of KLHK, organiseert een Archipel Biodiversiteits Tentoonstelling, of KHT Expo, 2023, ter herdenking van de Nationale Poespa- en Dierenliefdedag. Het hoofd van het PR-bureau van KLHK, Nunu Anugra, verklaarde dat deze activiteit een momentum was om het publiek uit te nodigen, zich meer te bekommeren om de flora en fauna en de biodiversiteit die Indonesië heeft. KHT Expo 2023 wordt van 21 oktober tot en met 5 november gehouden in Lapangan Banteng in Jakarta. Deze activiteit is ook een effectief socialisatie-evenement om het publiek voor te lichten over de introductie van biodiversiteit en natuurbehoud in Indonesië, inclusief het gebruik ervan. Via dit evenement wordt het publiek ook uitgenodigd om samen te werken om de flora en fauna te behouden en de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd te helpen oplossen, namelijk luchtvervuiling, klimaatverandering en het versnelde verlies van biodiversiteit. De Nationale Poespa- en Dierenliefdedag, die elk jaar op 5 november wordt gevierd, is een mijlpaal in de beweging om lokale planten en dieren te redden van de dreiging van uitsterven. Naast het zorgen voor evenwicht in het milieu, kan de diversiteit van poespa en dieren ook de milieukwaliteit verbeteren, wat een impact heeft op gezondheids-, economische- en voedselveiligheidsaspecten. KHT Expo 2023 zal ook worden verlevendigd met verschillende muziekevenementen, natuurbehoudsgesprekken en een Indonesisch culinair festival. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Tidak ingin lebih.
bangsa kita abadi untuk selama-lamanya.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, deze keer zal ik een nummer uit Zuid-Oost-Sulawesi presenteren met de titel Hune. Hune is een Bhutanese volksliedje dat vertelt over de schoonheid van een lokale Bhutanvogel genaamd Hune. Deze vogel staat in het Indonesisch bekend als walikembang, een soort duif met groene veren en een gelige snavel en iris. Hier is het liedje Hune uit Zuid-Oost-Sulawesi. Veel luisterplezier! Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
From Indonesia.
Indonesia.
Thank you.
Plus the way of Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentiekodegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!